Goedemorgen, broeders, zusters. Volk van de Heer. Vreugdebode. Wachters op de muur. Priesters die het heilige gerei dragen. Herkent u het nog? Uit Jesaja 52. Daar hebben we de vorige keer over gesproken. Vanmorgen wil ik graag met u lezen Jesaja 54. Maar opnieuw een blijde boodschap. Een heerlijke belofte. Jesaja 54. De eerste 5 versen. Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard. Breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt. Je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hem God van de hele aarde. Tot zover. Opnieuw een profetische boodschap voor dat volk van God in Babel destijds. 2500 jaar geleden. Bij monden van Jesaja. Een prachtige boodschap voor dat volk dat in die tijd van het oude verbond door God is uitgekozen om zijn volk te zijn. Om in het land te wonen waar God, wat God voor hen bereidt. Maar waaruit zij zijn verdreven door vijanden. Door eigen toedoen wel te verstaan. Door afgoderij te gaan bedrijven. In het land dat de Heer hen heeft gegeven. In de tempel die aan hem is gewijd. En zo zijn zij onder de greep, in de greep van een vreemde heerser gekomen. Zijn ze uit dat land verdreven en is die prachtige stad en die schitterende tempel met de grond gelijk gemaakt. U kunt zich misschien nog herinneren hoe Jesaja hen omschrijft aan de hand van die situatie daar in dat Jeruzalem. Puinhopen van Jeruzalem. Ruïnes van Jeruzalem, zo duidt Jesaja namens de Heer dat volk in Babel aan. U kunt dat lezen in 52 vers 9. Een overblijfsel, een rest. En hier wordt datzelfde volk aangesproken als onvruchtbare vrouw. Het zijn profetische benamingen, profetische typeringen. Andere vertalingen hebben het over verstoten, verlaten, eenzaam, beschaamd, vernederd. Je leest het ook in vers 4. Beladen met smaad en schande. Dat geeft wel wat aan. Als je erover nadenkt. Als je zo wordt aangesproken. Dat moet op meer duiden dan alleen op een situatie op aarde. Van verdreven uit het land, stad en tempel plat en jij zit hier in gevangenschap. Dit moet meer inhouden. Zeker. Dit duidt ook op een geestelijke werkelijkheid, die met die zichtbare werkelijkheid verbonden is, maar daar de oorzaak van is, waar het eigenlijk op aankomt. En het kernwoord is onvruchtbaar. Daar sluiten al die andere benamingen op aan. Want dat onvruchtbare is beschamend, is vernederend. Die onvruchtbaarheid bewerkt het eenzame en verlatene. Je voelt je dan een verstotene, zeker in die tijd. Maar het gaat dan verder dan het niet hebben van kinderen, nageslacht in het natuurlijke. Onvruchtbaar. Dat is eigenlijk ondenkbaar voor iets dat leeft. Voor alles wat God in het begin schept, door zijn woord tot aanzijn brengt, door de geest in het leven roept. Want alles wat leeft, groeit, bloeit en brengt vrucht voort. Geef het leven door. Kijk maar om je heen. Zeker in deze tijd van het jaar, als alles weer uitkomt, uitbot, de bloesem tevoorschijn komt en de vrucht zich daarmee aankondigt. De hele natuur op aarde getuigt van waar leven toe leidt. Vrucht hoort gewoon bij het leven. Het kenmerkt het leven. En als dat niet zo is, dan is het leven er eigenlijk al uit. Dan is het op sterven na dood. En dan kan het nog best een hele tijd bestaan. En nog heel wat lijken ook. En de schijn van leven ophouden. Maar het beantwoordt niet meer aan het wezen. Het komt niet meer tot zijn doel. Het komt niet meer tot de bestemming waartoe God het heeft geschapen. Het is pseudo. Schijn, een vertoning geworden, buitenkant geworden, pseudo-leven, waarin iets werkzaam is dat het ware leven eruit wegzuigt. Het ware leven onwerkzaam maakt en zo onvruchtbaarheid bewerkt. Gods volk in Babel, hier profetisch getekend als een onvruchtbare vrouw. En dan gaat het er dus niet over of er dan in Babel wel of geen kinderen meer worden geboren. Of het volk in Babel in natuurlijke zin langzaam uitsterft of niet. Het gaat in Jesaja 54 over wat anders. Het gaat over dat onvruchtbaar zijn in geestelijke zin. Niet meer bloeien en groeien in het leven naar Gods wil. Niet meer bereiken van de bestemming die God voor zijn volk heeft. En als dat weer terug wil komen, als dat vruchtbare weer terug moet komen, dan moet al het onvruchtbare in de wortel, in de kern ervan aangepakt worden. Dan moet dat pseudo, de macht die dat pseudo bewerkt, eruit. En dat leven van God erin terug. Het kan. Het kan. Jesaja 54 spreekt erover. Het is natuurlijk dan even goed te beseffen, waar werkt God dan met zijn volk naartoe? Wat wil hij met dat volk in dat oude verbond? Waartoe roept hij Abraham en Sarah? Waarom verbindt hij zich met Abraham, Isaac en Jacob? Waarom haalt hij dat volk op een gegeven moment uit Egypte weg en laat hij het weer in Canaan terugkeren? Waarom doet hij dat? Waarom spreekt hij tot David en belooft hij aan David en zijn zonen heerlijke dingen? Waar gaat het over? Is dat alleen fijn met elkaar in het land wonen? Is het alleen genieten van al het goede wat God geeft? Is het alleen een fijn leven? Nee, meer. Het gaat om een vrucht. Dat volk mag iets baren. Baren waartoe God met name dat volk in die tijd van het oude verbond roept. Het tevoorschijn laten komen, het baren van de Christus, van de Messias, van de Verlosser, niet alleen voor dat volk, maar voor alle mensen. De gezalfde. Israël wordt geroepen om de gezalfde voor te brengen. Daartoe is God bezig. Al vanaf Adam, als hij valt, belooft hij al uit jouw zaad En specifiek wordt dat dan aan Abraham en Sarah beloofd. Isaac, Jacob, het volk, David. Het zou een zoon van David worden. Die lijn zit erin. En die gezalfde wil God dus voort laten komen uit dat volk dat hij daartoe roept, afzondert, bestemt, heiligt, een land geeft, alles geeft, om maar tot die vrucht te laten komen. Het tot die vrucht te laten komen. Maar dan moet dat volk natuurlijk niet onvruchtbaar worden. Door God te verlaten, andere goden te gaan dienen, voor andere heren te buigen. Maar precies dat gebeurt. Dat gebeurt op het moment dat het volk terugkomt in Kanaan. In de tijd van de richters begint het al tevoorschijn te komen. In de tijd van de koningen nog steeds sterker. En uiteindelijk is dat de reden, de afgoderij, het dienen van andere heren, het de Heer verlaten, dat zij uit dat land worden weggeleid. In ballingschap terechtkomen in Babel. Waar God zijn volk voor wil behoeden, waar God zijn volk tot vrucht wil brengen, krijgt de vijand kans om iets pseudo erin te voeren. Het ware leven eruit weg te zuigen, de afgoderij te bewerken, de geestelijke hoererij, het met andere goden en andere heren aan de gang gaan. En het volk komt terecht in een situatie van onvruchtbaarheid. En dat is de kern van het Babelse. Onvruchtbaar. Niet meer kunnen beantwoorden aan een doel waartoe God roept, stelt, leidt. En nota bene, uit dat Babel wordt Abraham weggeroepen. Als God Abraham roept en een nieuw volk uit hem tevoorschijn wil laten komen, dat de Messias mag gaan baren, wat moet Abraham dan als eerste doen? Wegtrekken uit Ur der Chaldeeën. Weg bij dat stuk land, in dat gebied waar die toren van Babel is verschenen. Bij zijn vader en grootvader. Die maken dat mee. Abraham woont daar, waar het allemaal begint. Die hele afgoderij en heel die verdeling. En dat gedeelde in de mensheid is ontstaan. Daar moet hij uit weg. En daar voert de vijand dat volk van Abraham, dat uit Abraham is voortgekomen, naar terug. Om het onvruchtbaar te maken. En die hele komst van Messias onmogelijk te maken. Het is wat, als je dat ziet. Waar Abraham uit weg wordt gehaald, daar brengt die vijand het volk weer in terug. Het onvruchtbare is met het Babelse verbonden. In Babel kom je niet tot vrucht. De afgoderij die Babel kenmerkt, bewerkt het onvruchtbare. Bewerkt dat verlatene. Niet dat God jou verlaat, maar jij verlaat God. Je gaat het met een andere God. Je gaat met een andere God leven. Babel, een keiharde werkelijkheid waar een geest uit de duisternis achter zit, die alles onvruchtbaar, klein, verlaten wil laten worden. En het doel wat God met mensen heeft, volledig buiten bereik brengt. Als Abraham en Sarah uit Babel wegtrekken, dan is Sarah het jaar daarna nog niet zwanger. Het duurt nog 25 jaar voordat Sarah haar eersteling baart. Dat onvruchtbare achtervolgt Abraham en Sarah. En je zou zeggen tot wanhopen toe. En uiteindelijk als Abraham 100 is en Sarah 90, wordt daar kleine Isaac geboren. Een ongelooflijk wonder in een onmogelijke situatie. Maar het gebeurt in Kanaan, het land waar God zijn volk tevoorschijn wil brengen en de Messias wil laten ontstaan. En ook in het leven van Isaac gebeurt dat. Ook hij wordt achtervolgd door die geest waar zijn ouders zich van hebben willen losmaken, waar waar zijn ouders uit weggetrokken zijn, dat Babelse. Isaac. Het duurt ook, ik geloof, 20 jaar voordat Rebecca zwanger wordt. En dan bidt hij met zijn vrouw, staat er in Genesis. En ze baart een tweeling. Maar ook Jacob. De geliefde vrouw van Jacob, Rachel, is lange tijd onvruchtbaar. De niet geliefde Lea krijgt de een na de andere zoon. Maar Rachel zit weer met datzelfde probleem waar Sarah, Rebecca mee zat. Daar zit zij ook mee. Die aartsmoeders hebben alle drie te maken met die geest die het de aartsvaders onmogelijk wil maken om te beantwoorden aan het doel wat God stelt. Een geestelijke aartsvijand. Niet alleen van Abraham en Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob en Rachel, maar van alle mensen die willen leven naar Gods doel. Van alle mensen die geroepen zijn en ingaan op het roepen van God en daarmee aan de slag gaan. Je ziet het door de geschiedenis van het Oude Verbond nog terugkomen. Hanna. Ze wanhoopt. Ze zoekt haar heil in de tempel. Ze wordt verkeerd begrepen. Maar ze krijgt een zoon, Samuel. En dan nog eventjes in de tijd van Jezus. Vlak daarvoor, Elisabeth. De vrouw van Zacharias. Een leven lang onvruchtbaar. En uiteindelijk gebeurt toch wat God belooft. Zij leefden, Zacharias en Elisabeth zaten naar de wet onberispelijk. Het zijn onberispelijke mensen die de Messias verwachten. En ze worden ingezet door God. Het wordt hun mogelijk gemaakt. Wat niet mogelijk leek, wordt toch mogelijk. Geweldig. En zo is het nog steeds. Als je maar weggaat uit Babel, dan kun je de volle kostelijke vrucht voortbrengen die God in jou en mijn leven, die God in het leven van mensen, in zijn volk tevoorschijn wil laten komen. Abraham moet weg uit Babel. Anders zou Isaac niet geboren worden. En het volk van God hier in die tijd van Jesaja moet weer weg uit Babel. Anders kan die belofte van het geboren worden van de Messias niet worden ingevuld. In Babel is een andere geest. Daar heerst een macht die mensen klein houdt, onvruchtbaar maakt, innerlijk verdeelt, in de afgoderij brengt en vasthoudt en alles onmogelijk maakt. Het hele pseudo is met Babel verbonden. Het kan er wat lijken, want dat volk heeft het in Babel eigenlijk nog wel best aardig allemaal. Ze hebben hun winkeltjes weer opgebouwd, hun huizen, ze hebben synagogen, er zijn profeten zoals Jesaja. Maar wat doen die profeten? Die roepen het volk van God op om uit dat Babel weg te trekken. En die tijd komt ook. En het wonderlijke is dat velen in Babel blijven zitten. Ze worden puinhopen van Jeruzalem genoemd. Er komen heerlijke beloften met vreugdeboden, door vreugdeboden. En als dan die tijd er is om uit te trekken, dan blijft het merendeel zitten. Je zegt, ja, dat snap je toch niet? Een rest trekt uit. Gelukkig maar dat ze het gedaan hebben. Gelukkig dat Abraham weg is gegaan. Gelukkig dat er nog een rest is die uit Babel trekt. Ja. En ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze bouwen daar met ongelooflijk veel verzet stad en tempel weer op. En inderdaad, na een aantal eeuwen wordt daar de Christus geboren. En je zou zeggen, dan kan het toch niet meer mis. En wat zie je? Wat zie je na de komst van Christus? Wat zie je in de ontwikkeling van dat nieuw testamentische volk van God? Wat zie je gebeuren in de gemeente van Christus? In de eeuwen na en tot op de dag van vandaag, dezelfde situatie. Een herhaling van zetten. Die vijand heeft Christus overwonnen. Maar in dat volk wat uit Christus voortkomt, wil hij zijnzelfde slag slaan als dat hij in het oude verbond heeft gedaan met dat volk wat uit Abraham voort is gekomen. Dat volk met die belofte, dat volk dat de vrucht mocht voortbrengen, dat de Christus mocht baren. Nou is de Christus gebaard, ja, maar er is nog veel meer te baren. Er is nog een veel groter doel wat God met mensen heeft. Een baren van waarachtig zoonsleven, een volkomen gaan beantwoorden aan Gods bestemming. En dat is in Christus mogelijk. Het is aan Christus gegeven om zijn volk daartoe te brengen. Maar als dat volk in deze tijd hetzelfde doet als Gods volk in de tijd van het oude verbond, dan komt het er niet van. En de vijand wil precies diezelfde situatie terugbrengen. Babel. Ja, Babel bestaat niet meer op aarde. Nee. Nee, ja, je kunt het nog terugvinden op oude kaarten en je kunt toch een stukje in Irak aanwijzen van nou hier heeft dat Babel gelegen en daar moeten we dus weg. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om die geestelijke situatie die zich voor velen onzichtbaar heeft ingezet. Hoe weten we dat? Omdat de Heer dat in het boek Openbaring aan Johannes laat zien. Het boek Openbaring schrijft opnieuw over Babel. 14, 17, 18 hoofdstukken. En daarmee laat de Heer iets zien wat van groot belang is in de ontwikkeling van zijn lichaam, de gemeente. Hij laat het aan Johannes zien. Johannes moet het doorgeven aan de 7 gemeenten. En daar worden ook onze gemeenten bij bedoeld. Het is aan de orde. Hier, nu, in onze levens, in onze gemeente. Het wordt geopenbaard door de Heer. En wat zegt de Heer? Hetzelfde wat Jesaja zegt in hoofdstuk 52. Trek uit! Ga eruit weg! Die les die je mag leren uit het oude verbond, moet je leren. Dien je toe te passen in deze tijd van het nieuwe verbond. En ook nu lijkt het zo dat de meesten het niet eens opmerken. Dat de meesten het wel fijn vinden om met de Heer te leven, om het fijn met elkaar te hebben in het land dat de Heer bedoelt, in de hemelsferen. Oh, geweldig, dat is ook geweldig. Maar het gaat niet alleen om leven in de hemelsfeer en het goed hebben met elkaar en met de Heer. Het gaat om vrucht voortbrengen. Daar wil de Heer naartoe, met zijn volk, in dat land, in de hemelen. Daartoe geeft hij zijn goedheid, zijn genade. Daartoe druipen zijn voetstappen van goedheid. Maar ook nu gaat het weer, lijkt het weer, om een rest te gaan. Om een rest die beseft waar het om gaat. En werkelijk geestelijk wil uittrekken. Niet wil blijven wonen in dat bekende. In die situatie waar het eigenlijk alleen maar pseudo is. Waar het heel wat kan lijken. Maar waar het toch eigenlijk een wildernis is. Een woestijn, onvruchtbaar, zanderig. Waar niets wil groeien. De grote vraag is, wat wil jij? Wil jij met Jezus de Heer mee? En alle mogelijkheden die Hij geeft om uit dat Babelse weg te trekken en te gaan beantwoorden aan wat God bedoelt. Wil je daar mee? Wil je daarin mee? Of wil je er blijven zitten? En liefst zoveel mogelijk zegen ontvangen voor je bestaan hier en nu. Niet te veel problemen. En als er problemen zijn, moet de Heer het helpen en oplossen. En moet de gemeente helpen oplossen. Mensen, het gaat om veel grotere dingen dan oplossen van problemen. Je bent geroepen, ik geloof dat het vorige week geklonken heeft, tot gemeenschap met Gods Zoon, Jezus Christus. En je bent bestemd om in die gemeenschap met Jezus te komen tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Tot hetzelfde voort te brengen wat in Christus leven tevoorschijn is gekomen. De volle kostelijke vrucht waar de landman al vanaf het begin naar uitziet en op wacht. Met groot geduld vroege en late regen geeft om dat volk, om jou en mij te bevloeien, het leven te schenken, het leven te laten ontwikkelen, te laten bloeien en tot vrucht te laten komen. Hij wil ons tot vrouw nemen. Geweldig. Maar om uit dat Babelse weg te trekken, is het wel belangrijk dat je inziet dat je nog in het Babelse zit. Om uit het onvruchtbare weg te trekken, is het van belang dat je inziet en beseft dat je tot nu toe nog onvruchtbaar bent gebleven. Geen van allen hebben wij nog de volle kostelijke vrucht voortgebracht. Wij zijn nog niet tot het volle vruchtdragen gekomen. Wij zijn nog onvruchtbaar. Het is aan het veranderen, maar het doel is nog niet bereikt. En het mooie vind ik dat Jesaja hier in dit gedeelte, maar ook de Heer vanmorgen, ons niet aanspreekt op dat onvruchtbare, maar als een onvruchtbare. Als de Heer ons aan zou spreken op het onvruchtbare, dan zou hij het je kwalijk kunnen nemen dat je nog niet tot vrucht gekomen bent. Dat doet hij niet. Hij spreekt je aan als een onvruchtbare. Jij die nooit een kind hebt gebaard. Jij die nog geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, jouw kinderen, die vrucht, zal talrijker zijn dan. Hij gaat iets beloven. In de situatie waarin we nu zijn. En die belofte van de Heer, oh, daar willen we het heel graag over hebben met elkaar. Maar besef dan ook de situatie waar je dan nog in zit. Zonder je daarin aangeklaagd, aangesproken of veroordeeld te weten. Wij zijn nog niet uit Babel weg. We zijn bezig om eruit weg te trekken. Maar die geesten zijn er nog. En soms bemerk je ze keihard en soms bemerk je ze minder hard. Maar ze willen iets tegenhouden. Ze willen het ware leven en de ontwikkeling daarvan in jouw leven onder druk zetten, onder de pet houden. Ze willen het pseudo-leven toelaten. En dan mag je zingen, dan mag je bidden met elkaar, je mag samenkomen, als er maar geen vrucht komt. Dat is Babel. Jezus wil ons verbinden, één maken, helen. En Babel wil je verdelen. Allemaal je eigen plekje en je eigen mening en je eigen idee bewaren en vasthouden. En dat is helemaal in deze tijd. We moeten elkaar allemaal respecteren. Allemaal in waarde laten. Iedereen mag erover denken zoals hij of zij wil. Ja, dat is een uitgangspunt. Maar niet het doel. Als dat het doel is van gemeente zijn, om elkaar te respecteren, allemaal vrij te laten, dan komt er geen vrucht. Het gaat verder, het gaat hoger. En het Babelse wil je in een situatie houden waarin je het best goed kunt hebben, maar de vrucht niet tevoorschijn komt. En daar moeten wij uit weg. Dat innerlijk verdeelde. Waardoor je de ene keer dit, en een dag later, of een uur later, of 5 minuten later, met heel wat anders bezig bent, wordt gehouden, valt, onderuit gaat. Nogmaals, geen veroordeling, geen aanklacht, maar besef wel dat het nog zo is en dat het zo dus niet hoeft te blijven. De Heer wil ons verlossen, Hij wil ons wegvoeren uit Babel, uit het innerlijk verdeelde, uit het verwarrende, uit het onderling verdeelde, uit het aardsgerichte en aardsgezinde, het het zo reageren op allerlei zichtbare dingen in plaats van op de hemelse werkelijkheid. Hij wil ons klein houden, onmondig houden. Beperkt. Terwijl de Heer zegt, ik wil jullie mondig maken. Ik wil jullie leren staan. Jullie mogen standvastig zijn. Wat er ook gebeurt, ook al is er een storm, ook al is er een aardbeving. Dan mag je juist de genade die ik je daarin wil geven, beseffen en benutten. Waardoor bergen en eilanden van hun plaats gaan, in plaats van dat jij van je plaats wordt verdreven. Dat is de realiteit. Zo gaat Jezus in zijn leven. Zo komt Jezus tevoorschijn, als een overwinnaar. En alles wat tegen hem aan knalt, krijgt eigenlijk de klap zelf. Jezus blijft staan. En dat is een zoon. Dat mag in jou en mijn leven tevoorschijn komen. Je mag groeien, je mag bloeien, je mag vrucht gaan dragen. Je hoeft niet langer in de box te blijven zitten, kind te zijn. Begrijp je waar het om gaat? Onze maker wil ons tot vrouw nemen. En Jezus, onze verlosser, is er al mee bezig om jou bij zich te brengen. Jou aan zijn hart te drukken. En jou in gemeenschap met hem te verlossen van al die vijanden en al die heersers en goden die jou met andere dingen bezighouden. Met afgoderij. De afgoderij van de 21ste eeuw. Je eigen mening. Je eigen ideeën. Jouw voorstelling van zaken. Jouw beeld van het evangelie. Jij moet gezien worden. En als een ander jou daarin voorbij lijkt te streven, dan moet hij vooral even zijn mond houden. Het is afgoderij van de 21ste eeuw. Het is afgoderij die het volk van God klein houdt. Jou klein houdt. Mij klein wil houden. Besef het. We worden er niet op aangesproken, maar de Heer wil het ons wel laten zien. Leer ons zien wat u onthult. Heer, u laat zien de situatie waarin we nog zijn. En u laat ook zien de situatie waarin u met ons naartoe wil. Hij wil ons uit Babel voeren naar de top van de berg Sion. En op Sion is geen verdeeldheid meer, maar eenheid. Ben jij niet meer innerlijk gedeeld, maar ben je één? Leef je niet meer als een kind, maar als een zoon? Geweldig! Dan komt de vrucht. Dan begint de dag van de Heer. Dan komt de voorschijn waar Jezus naartoe werkt om met zijn volwassen gemeente samen hemel en aarde te gaan bevrijden van alles wat de mensheid sinds het begin van de zondeval en alles daarna onder druk heeft gezet en heeft afgenomen. Jezus wil met jou en mij, met zijn gemeente, hemel en aarde gaan herstellen en vol laten worden van Gods heerlijkheid, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Geen plekje op die bodem van de zee kun je vinden waar geen water op ligt. Dat bedekt het compleet helemaal. En zo mag de aarde vol worden van Gods heerlijkheid. Mag jij om te beginnen vol worden van Gods heerlijkheid. Geen plekje meer in jouw leven, in jouw bestaan, dat niet spreekt en vol is van Gods heerlijkheid. Zo mag het worden. En dat ligt dichtbij. Dat is haalbaar. Dat is in deze tijd aan de orde. Want de Heer spreekt erover vanuit oud-testamentische profeten en vanuit het nieuw-testamentische openbaring gebeuren. Het gaat aan. Wij mogen wegtrekken uit Babel en opklimmen naar Sion. Geweldig. En dan zegt de Heer, vergroot de plaats van je tent. We zijn begonnen vanmorgen met, kom in de ruimte van God en leef. Nou, die ruimte is niet 1 vierkante meter. En als die op dit moment voor jou 1 vierkante meter is, dan mag dat 2, 3, 4. Het mag groter worden. Kom in die ruimte. Zet je vergrote plaats voor je tent. Span je tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Niet brutaal, maar diep afhankelijk van de genade die God daarin geeft. Heer, ik wil in uw ruimte komen. Ik wil optrekken naar Sion met u. Ik wil u volgen. Ik wil mij verder bewust raken worden van die hemelse werkelijkheid van u. Ik wil ingaan op de genade die u mij geeft. En ik bemerk hoe de vijand mij daarin wil tegenhouden. En met allerlei zaken wil bezighouden. Heer, maar in die confrontaties met hem geeft u genade. Ik hoef niet eerst die vijand te gaan overwinnen. En dan van u alles te ontvangen. Ik mag van u alles ontvangen in de confrontatie. En zo mijn vijanden buiten de deur krijgen en buiten de deur houden. En daarbij belooft u dat elke berg en eiland van zijn plaats zal moeten wijken. In die aanloop naar die dag van Christus, in die tijd van het zesde zegel, die vlak voor dat moment dat die dag des Heren aanbreekt, zijn beslag krijgt. Elke berg en eiland zal van zijn plaats worden gerukt. Vergroot niet alleen je tent, maar zet dan die tentpinnen ook weer vast. Fundeer je op Christus. Fundeer je in zijn gemeente. Bevestig je roeping en bediening. Laat je bevestigen, laat je sterken en ga mee in het verder opbouwen en uitbouwen van wat de Heer bedoelt. Je zult je naar alle kanten mogen uitbreiden en alle vreemde volken met hun vreemde heersers zul je mogen verdrijven en het verlatene opnieuw gaan bevolken. Dat staat er. En wees niet bang. Je zult niet worden beschaamd. Ik lees vers 4. Wees niet bedrukt als je beseft dat er nog een stukje Babel in je leven is. Je zult niet worden vernederd als je met de Heer eruit wegtrekt en met hem ingaat op de mogelijkheden die God opent. En de schande die je tot nu toe hebt beleefd in dat onvruchtbare, in dat verdeelde, alles wat niet in orde is, wat verkeerd is gegaan, wat je als verkeerd kunt aanmerken. Die schande van je jeugd, die mag je vergeten, zegt de Heer. Je mag het achter je laten. Je zult het je zelfs niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw. De Heer van de hemelse machten is zijn naam. Wat een belofte, mensen. 2500 jaar geleden, aan dat volk dat daar in Babel is. Nu, anno 2016, voor het Nieuwtestamentische volk des Heren, dat zich bewust is van haar roeping, van haar verkiezing, van haar bediening, van haar plaats, van haar mogelijkheden en van de genade die God geeft om daarmee te komen tot het leven dat vrucht draagt. Dat groeit, dat bloeit. Jezus maakt het mogelijk. En in zijn leven blijkt dat het mogelijk is. Dat mag je eruit halen. En tussen Jesaja 52, waar we de vorige keer over spraken, en Jesaja 54, waar we vandaag over spreken, ligt dat prachtige hoofdstuk Jesaja 53. Waarin dat hele werk van Jezus Christus profetisch wordt aangezegd. Door Jesaja destijds en waar wij alles in kunnen herkennen wat zich 2000 jaar terug heeft voltrokken. Er is een nieuwe basis. We mogen en kunnen weg. We mogen hogerop, elke dag opnieuw. Ga bij jezelf naar binnen. Onder leiding van de Heer. Niet met een aanklager of een vijand die je verwerpt van, joh, kijk nou eens, wat is er met jou allemaal aan de hand? Met zo'n vijand nooit naar binnen gaan. Laat die buiten. Ga met de Heer naar binnen. Die jou in alle liefde en in alle barmhartigheid wijst op de dingen die nog mogen veranderen. En pak dat op. Heer, laat me het maar zien. Ik wil met uw genade aan de gang, Heer. Ik wil weg uit dat onvruchtbare. Ik wil weg uit dat benarde, uit dat verdeelde. Uit alles wat pseudo is. Ik wil de werkelijkheid van u binnengaan. En die werkelijkheid mag helemaal bij mij naar binnen komen. En zo doorvloeit u mij, bedruipt u mij, doorstroomt u mij met uw leven. Dat tot heil en tot vruchtdragen zal brengen. Omgeeft u mij met uw heilige engelen die mij in staat stellen, die ons in staat stellen om tot dat vruchtdragen te komen. Heer, u geeft een vergezicht. Verlossen van ons leven. We zullen zien hoe u verwekt. We zien het al. Het komt tevoorschijn. Ga mee. Dank de Heer voor alles wat Hij jou geeft. Vestig je hoop op Hem. Om God te lenen van je verstand. Word nuchter. En vestig je hoop volkomen op de genade die de Heer brengt bij zijn openbaring. De Heer gaat met ons door. Heb je er zin in? Amen. We zullen bidden.